Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Een vriend van mij is wekenlang in zijn badjas naar school gegaan.
Oké, okay, weet niet of ik daar misschien wel een grens aan maar trekken.
Kurt Cobain liep toen in die badjas.
Mijn broers hebben denk ik alles gewoon voor mijn ouders opgelost. Want daar stond ik met een jongen te praten en dan kwamen ze zo achter mij staan. Zeiden, leuke zus.
Oh, nee.
Leuke zus. Hey, hoe heet je? Wat doe je? Wat doet je vader? Dan stond ik
Hoi, ik ben Nienke de Jong, journalist en moeder van Janne van bijna 2 jaar. En als we dit opnemen ben ik 37 weken zwanger van de tweede. Met mijn vrienden Alex van der Hulst, vader van René van 6 en Jara van 2 jaar. En Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 1,5. Praat ik in Ik ken iemand die over onze avonturen als jonge ouder. Je bent nu aanbeland bij deel 2 van het gesprek dat we hadden met opvoedkundige Tisha Neven. Heb je deel 1 nog niet geluisterd? Dan kun je hartstikke wild doen en gewoon aan dit deel beginnen. Maar handiger is om toch even te switchen naar het begin. We hadden het met Tisha over hoe je het best kunt communiceren met je kinderen als ze jong zijn. En kregen tips over hoe we later met pubers om moeten gaan. Echt, mind is blown. We leerden dat we moeten hummen tegen ze als ze in de puberteit zitten. En dat we kaders moeten scheppen en daarbinnen afspraken moeten maken. En dat hun wereld zwart-wit is. En dat vandaag wit is, morgen zwart kan zijn en andersom. Daar pakken we zo de draad weer op. We delen in deel 2 verhalen over onze eigen klerasieljaren. Alex had een rottijd. Hanneke heeft er eigenlijk weinig van meegekregen door een combinatie van drank en het weigeren van een bril. Tisha was altijd verliefd en ik nam Mart Smeets onder vuur. Komen we allemaal nog op. En Tisha legt straks uit hoe je het best kunt omgaan met de vriendjes of vriendinnetjes van je puber. Maar we beginnen eerst met Alex.
Ja, wat je zei, dat je het zwart-wit denken ook toelaat. Hè? Want dat herinner ik me nog. Dat je gewoon af en toe gaat klagen over die docent die je een nazi vindt of wat dan ook.
Ja.
En vreselijk. En dan, ik had een vader die altijd grijs tinten aan ging brengen. Dat haatte ik.
Vreselijk.
Ja, ik wil gewoon zwart-wit denken.
Maar dan ben je nog steeds.
Ik ben dol op zwart-wit denken. Ja. Ik schrijf niet voor niks recensies.
Zalig.
Ja. Wat voor puber was jij verder, Alex?
Ja, heel boos en opstandig. En een beetje, ja, ik zat niet goed in mijn vel. Maar het probleem was dat mijn ouders eigenlijk veel te goed waren, veel te aardig, waardoor ik ze me niet af kon zetten tegen hun.
Dus dat had je gewoon
beetje,
nodig.
Ja, ik zat een beetje dan in mezelf gekeerd daardoor. Dus dat eigenlijk, ja, dat werkte dan ook weer niet goed. Dus ja, ik vond het helemaal geen leuke tijd. En ik merk nu ook nog steeds, ik heb ook een hekel aan puberjongens.
Ja?
Was het leuker geweest als je je thuis had kunnen afzetten?
Ja, dat weet ik niet. Nee, waarschijnlijk ook niet. Het was gewoon een rottijd. Dus.
En dit was toch ook gewoon midden in de grunge-periode?
Ja.
En hadden jouw ouders wel oog dan voor hoe het met jou ging? Werd daar
ja,
wel...
okay. Maar ze wisten niet goed wat ze met me aan moesten. Maar ja, dat wist ik zelf ook niet.
Nee.
Dus ja, daar zaten ze volgens mij wel mee in de maag, ja.
Zit je ook nog in Word?
Ja. Nee, maar ja, dat lag ook aan mezelf. Want ik had dus vrienden die gingen echt coma zuipen. Maar dat durfde ik dan weer niet aan. Die gingen echt in de coffeeshop zitten en dan drinken. En dan tot ze moesten kotsen en dan gingen ze kotsen en dan gingen ze weer verder drinken.
Oh gosh, yeah.
Die gingen echt heel ver daarin. Maar ja, dat durfde ik dan weer niet. Dus dat had ik
je
dan ook weer niet.
Je was een tobberig jong.
Ja.
Ook daarover dacht je.
Ja.
Nou ja, dat zwart-wit is wel een belangrijk. Dat er mag zijn dat je als ouder ook... Maar dat is weer zo'n stukje wat je ook moet begrijpen als ouders. Dat ook erbij hoort. Want zwart-wit denken ruimt ook heel lekker op in je hoofd.
Mm-hmm.
Maar dat betekent dus dat die leerkracht die gisteren nog een geweldig wijf was... is nu echt een takkenwijf.
En je beste vriendin was gisteren nog je beste vriendin. En
nou ja,
vandaag had ze gezoend met Mitchell.
Ja,
en
vreselijk.
Nou is het gewoon helemaal klaar. Ja.
Nooit meer mijn vriendin. En dit is altijd een van de grootste grappen in mijn lezingen. Want dan zeg ik dus ook, weet je... Daar zitten echt beginnersfouten van puberouders. Dus één ding, Je snapt nu dat zwart wit is en wit dat dat heel belangrijk is. Maar je moet ook begrijpen dat zwart vandaag zwart kan zijn en morgen wit. Mm. Dus, en dan noem ik altijd het voorbeeld van... Nou, stel nou, jouw dochter heeft een vriendje. Ik had vroeger een Jan-Jaap. Mijn moeder was not amused met Jan-Jaap. Want Jan-Jaap die was al uit huis gezet. Omdat hij toen de verkering begon, was hij uit huis gezet. Omdat hij eigenlijk had een vriendin, weet ik het. Dus mijn moeder,
superleuke,
hij was al een soort
start. Ja.
Ja, ik zei, mag je bij ons blijven slapen vanavond? Want hij kan niet meer naar huis. Dat was de start van Jan-Jaap. Dat is niet heel goed. En, dus, maar mijn moeder was zo duidelijk over dat ze Jan-Jaap niet vond. Dat Jan-Jaap dus gewoon heel veel langer is gebleven dan als zij dat niet had gedaan. Want zo werkt het bij pubers. Als jij dan roept, dit is vreselijk, dan blijft iemand. Dus dat weten de meeste pubers nooit te doen. Alleen dan komt er nog een stuk bij. Op het moment dat jij dus keurig je mond houdt over dat vriendje. Omdat je denkt, dan je haalt ook een beetje in huis. Hè, is ook handig, interesse tonen en zo. Heb je allemaal keurig gedaan. En dan ineens komt ze uit school en dan roept ze echt, nou, echt die klootzak en die heeft gezoend met mijn vriendin en ik ben het dus uit, ik hoef hem nooit meer te zien. Ik zeg, nou komt het. Dan ga je dus keurig hummen en ga je dus niet roepen, oh fijn schat, ik ben blij dat je eigenlijk in staat, want ik heb het altijd nog gevonden, hij was niet goed voor jou en je was jezelf niet. Ik zeg, want morgen is zwart weer wit,
ja.
Is het weer aan met dat verschil dat zij en het vriendje ook niet weten dat jij hem niks vindt.
Ja.
En dat is, nou ja, dan ligt echt elke ouder in een deuk. Oh, dit is
wat ik allemaal mee naar huis heb gesleept. Ja. Oh. Look what the cat dragged in. Yeah. Mijn broers zaten dan ook altijd te grinniken aan tafel. En mijn moeder vond het ook allemaal, wel, ja, die humde inderdaad wat.
Mm-hmm. En die liet ze dus wel ook thuis komen, hè? Want dat is wel belangrijk.
Ja, die mochten dan ook
heb je een beetje zicht erop in ieder geval. Ja.
Mijn vader haalde altijd een stukje aan van Wim Sonneveld. Een conferentie van Wim Sonneveld, geschreven door Simon Carmichelt. En dan zit zo'n vader, een dronken vader, op de bruiloft van zijn dochter. En dan vertelt hij ook over alle vriendjes die al de revue zijn gepasseerd. En dan zegt die vader, mijn tactiek was altijd rekken en erbij blijven.
Ja.
Dat deed mijn vader ook zo. En ik prees regelrecht het graf in, zegt Wim Sonneveld al. Och, ik prees de rest. Ja, want ja, als je ouders hem veel te leuk vinden, denk je ook van, wat is er aan de hand met deze sukkel? Ja. Hier klopt ook iets niet.
Al zei mijn vader echt, want mijn vader is een beetje een kruising tussen een brombeer en een schemerlamp. Die zei ook altijd consequent de namen verkeerd, weet je wel. Ja. Zo, Frank. Nee, Hans. Oh, ja, hoe was het bij het volleyen? Nee, hij voetbalt. Oh, uit Velden, toch? Nee, uit Venlo. Pop, laat maar, weet je wel.
Weer een weg.
Maar op een gegeven moment had ik echt een heel erg dom vriendje. En toen dacht ik ook, want ik had allemaal depressieve jongens gehad op de middelbare. Dacht ik, nee, niet van die dromen. Dus had ik een heftruckchauffeur aan de haak geslagen.
Kijk.
En dan dacht ik, nou, dat is mooi. Die is heel dom. Echt serieus, met een scooter. Dus toen kwam hij in zo'n Aussie. Kwam hij zo, ring, ring, zo vanuit Blerik. Zo helemaal naar Grubbevorst gekregen. Kwam hij mij ophalen. En dan stond mijn moeder natuurlijk weer zo achteraf. Zo denk ik, oh shit, wat heeft nou weer. En op een nacht inderdaad kwam ik dus thuis. En zei, ja, mam, shit, ik ga het uitmaken met hem. Toen zei ze, oh, ik ga net op bezoek bij Dini, haar vriendin. Daar in de buurt. Ik zet je wel even af. Ik zeg, hoe lang blijf je? Zei ze, ja, een uurtje. Ik zeg, oh, kom me daarna maar weer halen.
Dat is net precies goed.
Heeft mij met de Fiat Panda zo daar bij die flatgebouw zo, waar hij woonde.
Succes!
Af. Ik naar boven. Ik, oh ja, sorry, ik zit uit. Hij zei, oh shit. En toen, Maar toen ik zo,
we gaan weer.
Toen zijn we echt gierend van de lach zo weer terug naar huis gekregen.
Je zat gewoon in het complot.
Ja, heb ik hem even in een uurtje gedumpt toen. Oh.
Toch altijd dat vooral broers heel handig zijn om jongens of vriendjes weg te pesten?
Ja, die hebben wel echt, mijn broers hebben denk ik alles gewoon voor mijn ouders opgelost. Want daar stond ik met een jongen te praten en dan kwamen ze zo achter mij staan. Ze, leuke zus.
Oh, nee.
Leuke zus. Hey, hoe heet je? Wat doe je? Wat doet je vader? Dan stond ik, oh,
ik zoende heel vaak met vrienden van mijn broers of van oud-klasgenoten of zo. Of jongens die ze nog kenden van de fanfare of zo. Dus als ik dan zondagochtend aan het ontbijt zat, dan vroegen ze ook echt van, oh, met wie gisteravond?
Wie, ja, kennen we nu?
Durfde ik niks te zeggen. Ah, Harry, Jesus Christ,
ja,
Harry.
Precies, ook al. Ja, en dan waren ze ook echt niet blij met
Nee, vonden ze echt niet leuk.
Niet leuk.
Nee, maar die jongens dachten allemaal, oh, dat is lachen, dat is aan de jongen en dan is het goed volk.
Maar het is bij mij heel lang doorgegaan met mijn broer, omdat ik zat op een gegeven moment
op de bruiloft.
Op HBO deden we dezelfde opleiding, mijn broer en ik. En dan had ik, hij had zulke leuke vrienden, maar dan is die erecode natuurlijk groter als je eenmaal in de 20
de bro-code, ja.
En dan zo vaak jongens die dan of het echt gemeend was of gewoon om af te wimpelen, dat weet ik dus nog steeds niet. Zeiden ze, ja, nee, je bent dus van
je broer, ja.
Kan niet.
Nee. Hij weer.
Ik wilde wel altijd om die reden gewoon altijd een grote broer. Het leek me fantastisch.
Ja, was
het ja,
wel.
Dat was wel een magische ingang tot heel veel tongen achter feestenten.
Maar Maar Nienke, jouw puberteit staat toch op YouTube? Dat heb ik een keer gezien.
Mijn puberteit staat op YouTube?
Ja, met Mart Smeets.
Oh, ja.
Moeten we even een linkje bij plaatsen?
Ja,
denk ik.
Ja. Nu in de show. Wat dan?
Nee, ik weet link in bio. Ja, ik zat op mijn 17e werkte ik al voor Omroep Friesland. Deed ik mee aan een tv-programma dat heette Onderviewer. En dan interviewden we bekende mensen over dromen en ambities en dat soort dingen.
Op een divan, hè, lag
hij. Ja, hij lag in een hele moeilijke stoel. We hebben Isa Hoes geïnterviewd en Agnes Kant.
Onderviewer.
Siep van de Ploeg natuurlijk, want ja, uiteraard. Als je een programma maakt in Friesland, moet je Siep van de Ploeg wel interviewen. Timo Klompen, nog zo'n regionale spetter.
Ik ga niet voor niet alles steeds herhalen wat je niet klinkt. Ga maar door, sorry.
En ook Mart Smeets, want dat was zo aardig om ook langs te komen. En dat staat inderdaad nog op YouTube volgens mij. Dan stelt mijn collega de vraag van, meneer Smeets, hoe wilt u herinnerd worden na uw dood? En dan zegt Mart, nou ja, dat maakt me niet uit, want ik ben toch dood. Dus dat kan me schelen wat ze dan over me zeggen. En toen zei ik dus, net niet live op regionale tv, maar wel semi-live. Zei ik, nou maar, als de mensen dan zeggen, nou maar het is meestal zeg nou, dan gaat het lul. Nou, zou je dat dan niet erg vinden? Nou, en dat stukje hebben ze zo vaak herhaald. Ook toen ze het seizoen daarna nieuwe kinderen zochten om dit te doen. Dat was, ja, Nienke de Jong zijn weer arrogante lul op tv. En dat was dus mooi van mijn ouders. Die zeiden dan niet van, ah, Christ alive, die jong. Moest je nou, hou je nou een beetje in? Die haalden hun schouders op van, ach, wat maakt het ook uit.
Ja.
Vind je belangrijk wat mensen van je denken?
Nee.
Dat straks in de kronieken staat van, oh, wat een arrogant lul is dat altijd. En dat moet toch wat met je doen?
Maar als mensen dat vinden, dan mogen ze dat.
Als je me daar ziet, zeg maar, met mijn Jamai-bril. En dan had je nog van die visagisten die dan van die make-up sproeiers gebruikten. Oh, sorry. Nu doen ze met foundation en zo, doen ze dat allemaal heel keurig. Maar toen was het nog, dan kreeg je een soort airbrush ding. Dus ik zag er echt totaal gepankoekt uit. Terwijl ik
helemaal oranje.
Echt, ja, super. En met van die donkere lippenstift. Ik was 17. En dat ging dan over hele zware dingen.
Heb je in het privéleven ook zo'n plaat om je heen? Qua gevoelens? Of ben je dan veel
open? Dat is moeilijk, omdat wij in een wereld
maar
leven.
Dat werkte dus wel met al die pubers. Want ja, we waren allemaal van die melancholieke types. En
hebben ze
nog zo'n introfilmpje gemaakt. Hier zie je mij op school en met mijn bandje en zingen. En oh man, ik was zo ambitieus en grote dromen.
Ik ben zo blij dat er geen beelden van mij zijn in mijn puberteit.
Ik was ook lelijk. Oh, ik was zo lelijk.
Nou ja, ik was heel ijdel en ik had natuurlijk geen geld. En ik had een bril, dus ik wilde die bril niet op. Dus ik heb denk ik 2 jaar zonder
niks
bril.
Gezien.
En ik heb -4. En dan weet ik nog, even een vriendin van mij, die zegt dat nog steeds. Die was altijd, we waren heel vaak bij elkaar. En die zei ook altijd dan, wat doet ze nou nog steeds wel eens? Dan zegt ze, ken ik die? Want dat zei ik dus altijd. En dan zei ik, hi. En soms zei ze, weet ik niet. Ik zeg, shit, hoe ziet die eruit? Ja, dat die en die. En dan moet ze heel dichtbij knijpen met mijn ogen. Oh, ja, dat is jaren. Tot ik op een gegeven moment van inderdaad een vriendje die werd daar zo gek van. Die zei, hier heb je 75 gulden. Ga maar bij Hans Anders lenzen halen. Die heb ik gedragen tot ze gescheurd waren.
Ik vind het zo mooi als je die verhaal hoort. Want dit is wat ik vaak ook wel tegen ouders zeg. Weet je, denk eens hoe je zelf was. Ook zo, de een was natuurlijk zelf gewoon een hele heftige puber. Of juist heeft het heel zwaar gehad. Of nou ja, als ja, ik naar mezelf kijk ook denk ik, jeetje, weet je, ik was alleen maar verliefd. En zo, na zoveel stress. En ik ging echt mijn examen. Ik heb een her gekregen door Jan Jaap. Omdat Jan Jaap op de HAVO zat. Hmm. Die zat aan de andere kant van de zaal. En het was mijn laatste kans. Want daarna was hij natuurlijk weg. Want dan was het jaar afgelopen. Dus als hij klaar was. Dan moest ik heel snel ook klaar zijn met mijn tentamen. Of met mijn ding. Eindexamen. Want anders was hij niet meer op het schoolplein. Dus ik ging gewoon heel hard werken. En dan gewoon echt slechtere cijfers halen. Ik heb volgens mij alleen maar naar hem gekeken bij bepaalde examens.
Oh.
Ja, en dus het was echt een drama. Maar als je even weer inleeft in hoe jij zelf, hoe onzeker je was. Of hoe heftig het was. Of hoe je worstelde met dingen. Dan snap je ook weer wat meer van je eigen puber. En je vergeet het bijna altijd. Ik zeg wel ook vaak tegen ouders. Ik doe altijd zo'n stelling. En dan zeg ik, wie was er vroeger een heftige puber? En dan gaan er heel veel mensen staan. En dan vraag ik ook even zo'n rondje. Van hoe is het nu met jou? En hoe is het met jou? Hoe is het gegaan? Nou, zie, de meeste gewoon goed.
Ja.
Het gaat echt wel weer voorbij. Maar het is wel voor heel veel pubers gewoon echt een heftige tijd. En als je dat al een beetje als ouder kan begrijpen en daarin kan meeleven. En dan heb je echt al wel heel veel gewonnen.
Ja, ja, en dat je inderdaad niet debiel bent als puber.
Nee, weet je, dat is het is ook echt. Hè. En leg ze ook een beetje uit. Het helpt ook. Je moet niet alles uitleggen aan je puber. Want dan wordt het tegen je gebruikt natuurlijk. Mijn brein snapt, dit kan ik niks aan doen. Ik kan niet plannen. Maar een stukje uitleg van dit is wat er speelt, waardoor je zo wiebelig bent en waardoor je, dat is wel heel prettig als puber, want je snapt er zelf echt geen bal van.
Ja, maar dat vond ik ook, dat hebben wij het laatst nog over gehad, dat jij ook zei van, als je nu zeg maar mopperig was of zo tegen de kinderen, dat je dan gewoon zei van, ik ben nu, sorry dat ik zo reageer, maar ik ben nu gewoon eventjes moe of moe.
Ja, kan even niet zoveel hebben. Ja.
Nee, en dat is met pubers natuurlijk ook zo. Je hoeft zelf ook niet onfeilbaar te zijn. Zeg maar, ja, ik heb ook gewoon een stomme dag gehad op mijn werk. Ja. Sorry dat ik even wat...
Ja, alleen pubers ontkennen dat altijd. Hè? Er is niks aan de hand verder.
Nee.
Nee. Nou ja, je kunt wel afspraken. Weet je, ik zeg het. Soms komen die pubers natuurlijk onuitstaanbaar. Ja. Oh, en dan denk je echt, weet je, hallo.
Ik ben helemaal niet chagrijnig,
nee,
roepen ze dan.
Die vooral. Nee. Oh, dan kom ik weer lekker thuis. Leuk, gezellig. Ben ik lekker op tijd thuis gekomen? Kom jij zo binnen? Nee. Nou, zo. En weet je, en op het moment dat je natuurlijk weet dat een puber dat heeft, ik bedoel, je hoeft echt niet dan te denken, oh, iedereen nu weg, want de puber. Je kan wel zeggen, weet je, prima dat jij gewoon zo chagrijnig bent. En als jij uit school komt, en dan moet jij gewoon even ruimte hebben. Mm-hmm. Dus wat kunnen we wat spreken we erover af, weet je? Wij zijn hier ook, wij wonen hier ook, dus wij willen hier zijn. Ik kan wel afspreken dat je broertje niet constant je kamer in komt rennen. Yeah. Maar als jij je zo voelt, prima, ga dan even een plek voor jezelf zoeken. Je bent weer blij, welkom als je weer terugkomt. Alleen wij willen wel hier op een normale manier met elkaar kunnen gaan. Als je dat niet kan opbrengen, dan ben je even niet in deze ruimte. Dat zijn weer, weet je, dat is ook weer gewoon iets wat je met elkaar kan afspreken. En dat betekent dat je wel zegt, weet je, het is wat het is. Dus je hoeft niet leuk te doen. Nee. En dan is ook nu zijn telefoon natuurlijk ook heel fijn. Hè? Want vroeger moest je dan kwam je ouder dus die kamer in. Gaat het weer? We gaan nu de honeymoon quiz kijken. Kom je op? Weet je, dat is echt niet cool. Maar nu kun je gewoon even appen. Wij kijken de voice. Als je zin hebt, kom je dan. Het is toch anders. Of dit is toch prettiger dan dat je weer dat je zo'n oude voice ziet. Dat is echt als meteen een mooie lap op bestuur.
Bezem. Ja!
Vreselijk.
Komt Frans ook mee, zei hij dat. Maar en ook en gun pubers hun wandsmaak. Hè? Dat vind ik ook heel belangrijk. Want die is echt vreselijk, de smaak van pubers. Ik weet het van mezelf. Ja. Maar ik weet ook nog, we hadden laatst bij oor van, ging het over je eerste muziekherinnering of zo. En toen wist ik het al. Al die collega's van mij, die gingen David Bowie noemen. Oh nee, hun eerste plaatje. Oh ja. Dan gaat iedereen zijn beste smaak noemen. Nee, David Bowie heb ik ontdekt als eerste. Of Rolling Stones of The Smiths. Maar ik weet, dat is allemaal niet zo. Iedereen heeft echt een heel slechte eerste...
Ik niet.
Nee, jij niet. Nee. Jij had je broers. Jij had je broers en The Smiths.
Ik krijg voor oorkomen.
Ja. Maar dat zei ik ook. En dat zei iemand ook. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk wel zo. En dat zei iemand anders ook. Van door die wansmaak leer je pas later weten wat een andere smaak is. Als je nooit die wansmaak hebt gehad. Dan, ja, hoe kun je nou weten wat dan goed is? Take me out tonight, where there's music and there's people and they're young and alive.
Toen ik 13 was, toen had ik altijd nagellak en had ik zo groen, paars, groen, paars, groen, paars. Ik had echt, ik had al 6 gaatjes in mijn oren, want dat had ik ergens, ik had mijn ouders... Mijn moeder weet ook niet meer hoe het is gelukt. Maar op een
was
manier had ik ineens extra gaatjes, mocht dat. En ik had altijd zo'n skipoelie aan. En dan had ik altijd oude shirts van mijn broers aan. Dus vaak was dat een eentje van Pearl Jam. Waarop een klein kind met een geweer stond. En daar liep ik dan in. En dan vond ik mezelf zo gaaf. En ik had dus mijn haar kort geknipt. Want Natalie Imbruglia vond ik heel gaaf. Toen dacht ik, dat kapsel wil ik ook. Staat er net iets anders als je gewoon 1,78 blond, iets te stevig en een bril hebt. Zo'n ziekenfondsbrilletje. Dus ik zag er niet uit. Maar mijn ouders hebben daar nooit iets van gezegd. Terwijl ik ook inderdaad vriendinnen had met ouders die dan zeiden van... zo ga je niet naar buiten of zo wil ik je niet mee hebben naar de verjaardag van oom Wim, bla bla bla. Ouders hebben daar nooit iets van gezegd. En dan gaat het vanzelf alweer over.
Ja. Ja.
Een vriend van mij is wekenlang in zijn badjas naar school gegaan.
Okay, omdat... Ik weet niet of ik daar misschien wel een grens
heb. Nee, maar Kurt Cobain liep toen in die badjas tijd lang in clips. Dan dacht hij, oh, dat doe ik ook. Die ging zo naar school. Ja.
Ja. Nou ja, vaak gaat het dus ook wel weer gewoon weer normaal worden. En als je er juist heel erg de nadruk op legt dat het allemaal dus niet mag. Ja, dan weet je zeker dat het langer duurt. En dat het ook vaak, dan wordt het niet eens meer omdat ze het zelf alleen maar willen. Maar dan wordt het gewoon een soort afzetten tegen alles. Ja. Kijk, en ook hierover kun je wel in gesprek blijven. Want dat je natuurlijk dat ineens doet, is het belangrijk dat je vooral dan in gesprek met je puber, dat je ook kunt vragen, hey, vertel eens. En je bent nu ineens punk of je bent nu ineens dit. Mm. Gothic waren ze bij ons allemaal op school. En ja, soms kan je best wel zorgen maken over de groep die daarbij hoort. Of de drugs die daarbij horen, of wat dan ook. Of het spijbelen. En je wil daarover vooral in gesprek blijven. Zodat je feeling houdt met, hey, wacht, klopt dat nog? Moeten we daar echt even ons zorgen over maken of niet? Maar op het moment dat jij alleen maar gaat zitten op, dit wil ik niet. En dit is fout en die mensen zijn fout. Ja, dan raak je dat stuk ook uit. Want dan gaan ze dat gesprek ook niet meer aan. En dan zijn die vrienden, gaan ze echt niet meer vertellen over die vrienden hoe dat zit. Als je veel meer gewoon het ook... Ja, wat beweeg je en wat zit er? En die interesse toont in waarom loop je nu in je badje achter? Wat is dit erachter? Ja, ja. Dan ga je het ook begrijpen. En vaak, het wordt toch wel af. Want op een gegeven moment zeggen drie mensen op school, dat meisje wat je leuk vindt, van joh, wat loop jij nou in je badje achter? En dan gaat hij uit. Ook al roept die moeder het al 20 keer. Ja, daar moet je ook een beetje op vertrouwen.
Ja, want je probeert het. Ik vond het ook gewoon... Ik was ook inderdaad met zwarte nagellak had ik dan. En inderdaad een neusbel op een gegeven moment. Ook hoe dat is gebeurd. Want het mocht eerst pertinent niet, maar op een gegeven moment toch ook wel. En ik weet dus dat ik begin mijn haar had ik zwart geverfd. Ik weet niet of ik dat wel eens heb verteld.
Nee, vertel.
Had ik dan dat even ook weer. Mochten we op het huis van een vriendin passen die op vakantie was. In het dorp waar ik woonde, vlakbij Venlo. En er was een beetje zo'n boerderij. En toen had Eve mijn haar s'nachts zwart geverfd. En toen weet ik nog dat ik het pad opfietste van het huis van mijn ouders. Mijn moeder stond voor het keukenraam. Mijn hoofd was ook echt zo van, wie is dat?
Wie komt hier aan?
Mijn dochter. En die heeft toen ook... Maar die heeft toen wel gezegd... Oh.
Wat nu weer?
Ja. En toen... Ik had ook hele hoge plateauzolen. En toen weet ik nog dat... Want ze zou dan ook iets voor... Mijn moeder kon goed met de naaimachine. Dus toen gingen we naar een stoffenwinkel. Want ze zou iets voor mij gaan maken. En toen kloste ik daar zo met mijn zwarte haar. Plateauzolen. En later vertelde ze me dat die vrouw van die stoffenwinkel tegen haar zei. Terwijl ik al bijna buiten stond. Het gaat vanzelf.
Het houdt weer een keer op.
En dat mijn moeder toen... Ja, inderdaad. Van ja, het is...
Even doorheen.
Ja, maar ik had het laatst met mijn oudste broer over. Want toen kregen we het over onze jeugd in Friesland. En ik had met iemand gepraat en die had daar een hele negatief beeld bij die jeugd en zo. En toen kreeg ik met mijn broer over van, hoe kan dat nou toch dat je dat dan zo anders ervaart of zo? Ja, het had een heel ander gezin. Maar en toen kwamen wij tot de conclusie dat onze ouders, die hebben nooit tegen ons gezegd van, wat moet die en die wel niet denken? Of doe eens normaal. Of doe eens normaal heb ik nooit van mijn ouders gehoord. Die haalden gewoon hun schouders op en die dachten van, ze komt zelf weer tot inkeer. Of ja, ze stuurden ons op de achtergrond bij. Maar zij hebben ons opgevoed tot hele autonome mensen, omdat ze zelf ook heel autonoom waren. Mijn vader geeft ook niks om van, dat is een feestje waar ik bij moet zijn. Nee, als ik geen zin heb, dan ga ik niet mee. En mijn moeder, ja, die zat dus ook gewoon in de pyjama, stond ze voor de bibliotheek te zwaaien naar alle mensen die ze kenden. Die maakt het ook allemaal niet uit. En dat je daardoor dus altijd het gevoel hebt van, ik ben oké zoals ik ben. En dat je daar nu nog steeds de vruchten van plukt van, ja, oh ja, ik ben best oké. En als iemand anders dat niet vindt, nou ja, so be it, kan ik toch niet zoveel aan doen. Doei.
Ja.
Dus dat was wel dwars door die puberteit heen. En ze hebben echt al buikpijn van ons gehad.
En ik heb die zwarte haar heb ik echt 3 jaar gehouden.
Ja. Ja, maar dat kan ook, of je moet dan helemaal kort knippen. Dat moet je waarschijnlijk ook heel lang echt doen.
Ja, je moest ook heel vaak verven. Ja, kreeg dan ook zo'n pad.
Ja,
witte pad. Maar op een gegeven moment had ik inderdaad een vriendje waarvan wiens moeder aan hem had gevraagd of ik aan de drugs was. Want ik ben natuurlijk super bleek. Van dat zwarte haar. En toen dacht ik op een gegeven moment, nou,
het is klein voor iets anders.
Maar het was ook, misschien was dat misschien nog extra in onze jaren 90 dan. Maar ik was gewoon zwelgen altijd in alles.
Ik ook.
Met die grunge erbij. En het was allemaal ellende. En,
PJ Harvey.
Ja. En Nine Inch Nails weet ik nog.
Nine Inch Nails heb ik ook kapot gedraaid. Ja. Dan kon ik echt van Grubbevorst naar Venlo met Nine Inch Nails. Kon ik in iets van... Dat was het 20 minuten op school zijn, terwijl anders was het een half uur fietsen.
Ja.
Mijn broer wilde onze kat Eddie Vedder noemen. en hij had zelf ook van het lange krullende haar, want dat had Eddie Vedder ook.
Ik wilde dat ook, maar bij mij werd het in een paddenstoel.
Oh, echt?
Maar hij heeft het volgens mij zo'n teleurstelling. Het enige wat jij echt zwaar had.
We hadden toen een keer familiedag en toen was er een neef van mijn moeder. En die zei tegen mijn moeder, oh, Sibyl, wat heb je een enige dochter? En toen bedoelde hij Jaap. Ja. Toen dacht hij echt, oh shit. Ja, nee, dit is, ik ben geen meisje, ik ben Eddie Vedder, zeg maar.
Ja.
Maar het grappige is wel dat als ik... Want inderdaad, wat ik wel allemaal heb uitgevreten met mijn broers, dat was... Maar dat wisten ze allemaal niet. Ik bedoel, mijn ouders wisten ook heel erg veel niet. We gingen zo vaak naar illegale huisfeesten in het bos in Venlo. Maar dan waren we eigenlijk best braaf.
Ja.
Maar we deden wel al die dingen.
Ja.
En ja, mijn broers hebben wel heel veel gebloot.
Maar ik verbaas me er laatst nog over hoe heftig... Die heftige vrienden van mij... wat die allemaal uitgevreten hebben en hoe goed die terecht zijn gekomen. Ja. Dat is echt... Daar zitten gewoon chirurgen tussen nu.
Dat is ook weer goed om je te realiseren als puberouder van nu. Ja.
Maar volgens mij, wat ik wel herinner is dat de ouders, waar de ouders het strengst van waren, die kinderen inderdaad op de middelbare school, die gingen juist over die schreef altijd.
Ja, ja, maar dat is het. Ja, dat is, wij zagen dat bij alles. We hadden van die vrienden die gingen dan ook wel eens ook in die tijd. Dan gingen we dus joyriden was zo'n ding. Mm-hmm. En in zwembaden inbreken en dan daar gaan zwemmen en zo. Weet je, dat soort dingetjes. En huisarrest kreeg ze ook allemaal. Dan klommen ze gewoon via het raam mee naar buiten. En dan zo'n leuke kussens onder je deken. En dan, maar ze kwamen altijd bij ons ook weer naar het feestje. Bij mijn moeder. Want, en ze kwamen ook bij ons. Mijn moeder knipte ook hun haar. En dan kreeg ze geld voor de kapper. En dan gingen ze bij mijn moeder knippen. Mijn moeder wist dat ook allemaal. Maar wij deden dat soort dingen helemaal niet. Maar zij wist ook dat die jongens dat deden. En dan zei ze, weet je, doorrijden is gewoon levensgevaarlijk. En ik wil gewoon echt ook niet dat je daarbij instapt. En mijn moeder was dan, mijn bepaalde hingen heel duidelijk. Maar wij vertelden ook wel alles over de vrienden. Omdat ze het er niet, ze rekenden onze vrienden er niet op af. Ze ging het gesprek erover aan en ze zei bij bepaalde dingen... Nou, als ik dan ook zei, weet je, als iemand ook later nog... dat ze dan dronken gingen rijden of zo... dat gebeurde ook bij ons regelmatig. En dan zei ze gewoon, weet je, dat is één ding. En als dat gebeurt in mijn auto, dan rij je nooit meer in mijn auto... als ik één keer merk dat je gedronken hebt. Dat was heel duidelijk bij haar de grens. En je stapt nooit in bij iemand die, dan kom ik je halen. Dus ja. daar was altijd duidelijkheid over. En heb ik ook echt gedaan op een gegeven moment... dat ik dan echt belde om 3 uur 's nachts van mam... ik kan niet meer terug. En dat zat in mijn hoofd. En ik ging het ook niet doen.
We hebben echt ongeveer dezelfde moeder, geloof ik.
Ja, wij zijn heel grappig. Ja, en dat was wel. Dat is me zo ook bijgebleven. En ook met inderdaad het drinken. En ze besprak het dan wel. En dan zei ze, weet je, dit is wat kan gebeuren, weet je. Mm-hmm. Ja, maar het kan ook een keer gebeuren. En dat je dus zoveel zuipt. Maar ik wil dat je me dan wel belt. En niet dat je dan denkt, ik kan niet naar huis. Nee, ik wil dat dan gaan we het oplossen. Ook als ik zwanger zou worden of zo, weet ik veel. Dan riep ze ook altijd.
En dus heb je zelf nou bij je puberkinderen voor dat soort...
Nou ja, wij hadden natuurlijk de pleegpubers en dat is natuurlijk wel even een ander verhaal.
Tisha heeft een zoon van bijna 9, maar is ook heel lang pleegmoeder geweest. Pubers die een moeilijke thuissituatie hadden of moeilijk opvoedbaar bleken, werden dan opgevangen door Tisha en haar ex-man.
Ja, de wens van bij mij zat de wens om pleegkinderen in huis op te nemen. Eigenlijk vanuit de jeugdlekkersering waar ik echt in jeugdzorg werkte en zoveel ellende zag. En zo vaak heb gedacht, als jong, toen was ik nog... ja, begin 20, net na mijn studie. En dat ik gewoon zo vaak dacht... als ik deze kinderen maar in een normale omgeving kon laten opgroeien... en gewoon weer, dat ze weer gezien werden... dan zou het echt de helft schelen. Dus dat had ik toen al. Toen uiteindelijk... mijn vriend en ik samen waren... en wij uiteindelijk kinderen kregen, dat bleek een hele toestand. Dus dat duurde allemaal, ging allemaal niet vanzelf. En behandelingen en ellende en toestanden. En toen kwam Dim ineens toch spontaan. Dus dat was een supermooi cadeau. Daarna lukt het weer niet, dus toen hebben we besloten... van, nou weet je, dan tel je zegeningen, het is oké. En toen is eigenlijk meteen bij mij en ook in gesprek met hem wel gekomen... van ik wil heel graag gewoon dan. We hebben zoveel nog ruimte over, liefde over... En ook de mogelijkheden om het te doen. En de kennis, want ik geloof wel dat dat toch heel belangrijk is... bij veel pleegkinderen. We gaan daar op een manier nu dan toch die kinderen in ons leven opnemen... En ik droomde vroeger al van een gezin met alle kleuren en alle culturen. En wilde ik overal kinderen adopteren en zo. Nou, dat is niet geworden. Maar wel dus de pleegkinderen. En onze echte pleegdochter die lang is gebleven, die was eigenlijk best heel braaf. Nou, daarvoor niet. Het grappige bij haar is, zij was echt... zij kwam bij ons toen ze 16,5 was... Had toen ook bij de moeder al gewoond. Dat ging niet goed. Toen bij de vader, dat ging niet goed. Toen nog, nou ja, overal. En ze had het vriendje waarmee ze nu dus getrouwd is. Die was er toen al. En dat was echt wel... Nou, daar had iedereen toch wel alles al mee te stellen gehad. En daar was ook heel erg duidelijk van... Nou, die was eigenlijk niet oké voor haar. En ze hielden zich niet aan de afspraken bij iedereen. En ze gingen hun eigen ding doen. En daar was die vader ook op klaar mee geweest. Dus moest ze daar weer uit. Uiteindelijk zat de basis van waarom het misging echt bij het hele systeem, maar niet omdat zij nou zo heel veel, ze deed gewoon de HAVO en ze werkte gewoon en zo. Maar met dat vriendje gingen echt wel dingen mis. En toen wij hem ook die eerste tijd dachten wij ook wel, oké. En wat wij gedaan hebben meteen bij hun ook, we hebben hem echt omarmd. Gewoon zoals mijn moeder dat dus ook echt deed. Omdat ik dacht, ja, weet je, ik kan beter er zijn en dan met haar samen een weg vinden. En uiteindelijk of het gaat goed of het gaat niet goed. En ik weet nog het eerste gesprek bij haar. Toen kwamen ze dus, toen mocht ze bij ons komen. Ze moest een soort op audiëntie, ja, vreselijk, voor de deur. En dan gingen wij kijken of wij haar leuk genoeg vonden.
Oh, echt?
Ja, vreselijk. En ik had vooral gezegd, wij willen gewoon dat er een klik is. Als je met een puber geen klik hebt, gaat het natuurlijk mis. En we hadden een zoontje van, hoe oud was hij? 3. Dus ik ga niet een puber in huis nemen waar ik niet me goed bij voel. Nou, dat was voor ons, stond voor ons. Dus zij kwam en toen moesten we een soort van kennis maken. Zij natuurlijk doodzenuwachtig, wij ook. En wij hadden afgesproken, mijn vriend en ik, van als het goed voelt, we houden contact. Want we mochten dan ook nog bedenktijd. Ja, vond ik helemaal vreselijk. Dus we zeiden, als het goed voelt, hebben we gewoon contact. En dan gaan we meteen tegen haar zeggen van, je mag gewoon komen. En toen liepen we op een gegeven moment naar beneden, had ze haar kamer gezien dan. En toen zei ze, ik heb wel een vriendje. Mm-hmm. Ik zei, oh. Dus ik zei, ik wist natuurlijk al wat daarvoor ellende mee was. Ik zei, is hij leuk? Ja. Ik zei, nou, dan is hij welkom hier. Ik zeg, oh. Nou, dat was niet helemaal de insteek die ze had verwacht. En die pleegzorgwerker, die dacht, ja, weet wat jij zegt. Dus op een gegeven moment hadden besloten, nou joh, je bent welkom, hartstikke fijn als je komt. Nou, zij wilde graag komen. En toen zei die pleegzorgwerker, we moeten regels opstellen. Want het is overal misgegaan, ook op dat vriendje en haar. En dus dan moesten we regels. Dus het was een avond gepland en dan moest hij mee. En dan kwamen ze bij ons en dan gingen wij de regels vertellen. Dus we zaten een beetje zo aan tafel. Alleen het was een lange tafel. En hij zat net aan de ene kant op kop. En zij aan die kant. Daar hadden ze niet goed over nagedacht. En wij zaten daar tussenin. En die pleegzorgwerker zei dus ook van, nou, Tisha en Koen hebben regels bedacht. Zodat dit verder goed gaat. Omdat dat allemaal vanaf het begin af aan duidelijk is. Dus hoe gaan jullie dit? Willen jullie dit? Wat mogen ze wel en wat niet? Nou, we hadden natuurlijk over nagedacht. En ik dacht, nu mogen we eindelijk gaan doen wat ik in al die boeken schrijf. Wat ik altijd. Ja, nu mag het echt. Leuk. Dus ik zei, ik zeg, jullie zijn bijna 17 en 19. En jullie zitten allebei op school en werken. En wat denken jullie zelf? Waar zouden wij ons in kunnen vinden? Wat zou binnen jullie, samen met dat je naar school gaat, dat je je school wil halen, dat je blijft werken. Wat zou haalbaar zijn? Wat lijkt jullie een goed idee? En ze zaten dus te ver uit elkaar, nog iets van. Dus ze keken elkaar aan van, totaal niet bedacht dat ze iets mochten inbrengen. Ze waren vooral een beetje opstandig, zo van, wat komt er nu weer voor?
Waar gaan we nu weer tegen zijn?
Ja, waar zijn we het nu al niet mee eens zijn? Dus toen zag je ze zo kijken. En wat gebeurt, dit is wat ik dus altijd bij uit. Wat gebeurt er? Dan gaan ze op safe. Dat doet een puber. Dus ik zei, weet je, dit is het kader, hè? School en En waar wij ook ons in kunnen vinden. En zei zij. Zo kijkend naar de vriendje. Misschien dan één keer in de door de week 's avonds koffie drinken. Dat hij dan hier mag koffie drinken. Oké. En dan in het weekend dat we dan elkaar langer mogen zien. Oh, ja. Ja, en dan één keer in de 2 weken bij elkaar slapen. Waarop mijn vriend zei, hoe oud waren jullie ook alweer? 17 en 19. Nou, zei hij, dus liep ik wel elke week met mijn vriendje, hoor. Weet je, en dan sta je ook ineens 3-0 voor. Ja, dat was fantastisch. Maar, en zij zei ook, het feit dat wij daar toen zaten en we dachten, want zij kan het heel leuk navertellen. Dus we dachten, nu komt er weer zo'n ouders die dan, of mensen, die opvoeders, en die gaan dat. En toen moesten wij het ineens zeggen. Maar ja, ze zegt, ik dacht echt, ja, ik ga natuurlijk niet nu roepen 5 keer per week en. En wij zeiden ook, als dit is wat lukt, we gaan het gewoon bekijken. En als het blijkt dat het niet werkt, of dat het niet gaat, of dat die afspraak, dan gaan we weer met elkaar aan de tafel zitten. Maar we gaan ervan uit dat jullie dit gewoon laten werken. En dat we ons in deze afspraak heel veel vertrouwen uitspreken. Ja, we hebben nooit een centje pijn gehad. En hij was echt heftig. Hij drukte echt op haar zere plekken en op haar pijnpunten. En dat was echt af en toe heel erg. En dan bleef ik dus ook, dan ging hij schreeuwen op die telefoon. En dan hing hij op en dan belde hij weer terug. En dan tennis en zij maar weer opnemen en helemaal van slag. Ja, en dan zei ik dus ook, ik zei dan niet van, nou, ik dacht echt, ik trek die jongen door de telefoon, weer gek geworden, weet je, dat dacht ik. Maar dan zei ik, ik geloof als Koen dit zou doen, dat ik toch mijn telefoon heel even weg zou leggen. En dan konden wij even rustig gewoon verder overleggen met wat we aan het doen waren. Maar ik geloof toch dat ik hem dan even zou laten.
Rekken en erbij blijven.
Yes. En dan zei zij dus, dan deed ze dus eerst nog 3 keer op voor de vorm. En dan op een gegeven moment zag ik haar rustig naar boven lopen. Legde ze haar telefoon weg. En dan gingen wij. Nou, en dan uiteindelijk. En we hebben hem echt ook met open armen ontvangen. En grappig genoeg, ze zijn dus nu getrouwd samen, wat heel leuk is. En ze zijn echt, echt heel leuk samen. En zij was ook, doordat we er ook. Nou ja, echt, ik ben gewoon met haar in gesprek gebleven. We hebben er vertrouwen gegeven, maar we zijn er ook wel. We hebben ook echt wel goed gekeken van hoe gaat het en wat doet het. En ik zag echt dingen dat ik dacht, maar daar. Zij heeft gewoon, ze zei, ik leerde daardoor hoe ik daarmee om kon gaan. Maar ik zag ook bij dat zij heel erg de mannetje stond. En dat ze zelf ook zei van, ja, zo is die. Ja, hij doet heel raar nu, maar ja. Dus ze werd er ook, ik kon ook vertrouwen. Ik dacht, ja, ze gaat niet heel raar. Ik dacht wel, dit gaat wel voorbij. Dus als ik heel eerlijk ben, ook wel mijn hoop op veel momenten. Mm-hmm. En nu zijn ze echt super leuk samen. En ze kan echt een mannetje staan. En zij zegt ook, ja, dat komt ook echt wel doordat jullie die ruimte gaven. Terwijl iedereen hem al op voorhand afschreef. En ons. Ja, ze, daar werd ik zo boos van, maar jullie deden dat niet. En dus kwam hij ook. En in het begin was het hard werken, want zo lollig en gezellig was hij niet. En nu is het echt heerlijk. En zo hoeft het natuurlijk helemaal niet af te lopen. Maar het is wel mooi om te zien. Ja, als jij het vertrouwen hebt en als je ze de ruimte geeft, maar dat je er ook gewoon feeling mee houdt. En ze dus leert op een manier. Je kan op heel veel manieren jongeren iets leren of kinderen. Zonder dat je hoeft te zeggen, nu mag je niet meer naar hem toe of nu ga je dat niet doen.
Maar dat meisje dat onlangs getrouwd is, die woonde niet voor vast bij jullie?
Anderhalf jaar. Anderhalf tot twee jaar. Ja, dus die is langer gebleven. Dus we deden crisisopvang en er bleven er een aantal altijd langer.
Oh zo, dus ja. Maar niet voor eeuwig.
Niet
voor,
nee, ja, niet precies. Dat zij bij ons. En bij haar wisten we dus van, zij gaat uiteindelijk gewoon, ja, want dan gaat ze uitvliegen. Dus ja, en de andere kinderen zijn allemaal een aantal maanden gebleven. En ik heb er ook heel bewust voor gezorgd dat ze ook weer weggingen na een paar maanden. Omdat ik dat voor zowel mijn eigen zoontje als voor de kinderen anders te lang vond duren. En ja, het is heel intensief en heel, heel heftig geweest. Ook met de laatste was echt heel pittig. Toen zei mijn zoontje op een gegeven moment, weet dat die toen, want dat is wel steeds de balans van hoe is het goed voor mijn kind? En we hebben hem ook echt ermee op laten groeien, maar ook altijd in meegenomen van, is het voor hem nog oké? Vindt hij het nog leuk? Zeker toen hij wat ouder werd. En toen hij op een gegeven moment was een jongetje die echt heel pittig was met een borderline moeder. En hij scheurde ook nog een pees af, zijn patella pees. Dus we moesten hem verzorgen en dus alle aandacht ging naar dat jongetje. En toen op een gegeven moment weet ik nog dat mijn zoontje lag in zijn bed in het hooikoord. En ik moest bellen met de moeder met het jongetje. Maar dat kon ik niet alleen laten. Die moeder was zo gek dat ging echt niet. En ik wilde niet dat mijn zoontje erbij was. Want die moeder riep de meest vreselijke dingen. Dus ik wilde dat hij boven lucht. Het was net gepland. Maar toen had hij dus hooikoord. Dus toen kwam hij een paar keer toch naar beneden. En ik moest op een gegeven moment zeggen, Dim, je moet echt naar boven. Ik moet eerst nu bellen en dan kom ik bij jou. Dus ik ben met de hij huilend boven. En toen op een gegeven moment kwam ik boven. En toen zei hij, mama, ga maar naar beneden, naar de mama aan de telefoon. Want dat is veel belangrijker dan mijn hooikoord. Maar ik wil hierna nooit meer een pleegkind. Oh. Het ging natuurlijk, dat was echt mijn grootste angst. Had ik dacht, oh, en toen dacht ik, oh gosh. En hij was gek met die jongen, dus het was helemaal goed. Maar het was wel voor mij een moment dat ik op een gegeven moment dacht, oké, er zitten wel grenzen aan wat we kunnen doen voor anderen. En nou ja, goed, toen liep ook de situatie thuis anders, waardoor we ook geen pleegkinderen meer hebben genomen. Maar wel dus, nou ja, uiteindelijk de kinderen die zijn gebleven, zijn er nog steeds. Ja. En ook de oude crisispleegkinderen zien we nog regelmatig. Dus dat is wel heel bijzonder. Het is wel een heel bijzondere plek in je leven, wat het heeft ingenomen. Ja. En mijn zoontje roept dus ook dat hij gewoon vier zussen heeft en een broer.
Wat goed.
Ja, soms zie ik hem dat vertellen.
Oké.
Ja hoor. Ik heb er een van 23 en ik heb er een van prachtig.
Jij zo.
Die telt ze gewoon allemaal op. Ja.
Jij humpt dan weer.
Ja. Ik ben nog steeds heel relaxed thuis. Het gaat heel makkelijk. Maar ik ben ook opvoedkundige, dus dan gaat alles altijd goed thuis. Precies,
ja. Alles gaat goed.
Alles gaat relaxed. Ja. Bij ons. Zelfs met zoveel broers en zussen.
Maar ik ben wel blij met, we hebben nu allemaal meisjes, tot nog toe. Daar ben ik wel blij mee. Je puberjongens. Die allemaal.
Oh, die meiden kunnen ook erg zijn hoor.
Nou, ja,
dat is
wel,
meiden.
Wel erg, ja, maar ja, nou ja, goed. Ik ken natuurlijk vooral jongens uit de puberteit.
Ik weet niet precies. Ik zal eens even aan mijn ouders vragen of ze meer.
Ik weet dat moeders nog wel wat te stellen hebben met de meisjes. Tenminste, dat hoor ik altijd.
Ja, en meiden kunnen ook heel erg wat in zichzelf gekeerd of weet ik het wat. Weet je, dat is bij jongens is het vaak door die omstandigheid, maar het is soms wel duidelijker of zo. Bij meiden kan er ook heel veel spelen hoor.
Ja, jongens zijn zo dom, merkte ik. Vooral puberjongens. Die rijden echt, die lopen overal tegenop. En zo onverantwoordelijk ook.
Nou ja, de zorgen zijn natuurlijk wel groot. Kijk, mijn broers die fietsen altijd met z'n tweeën terug van het stappen. Mm-hmm. En dan stonden ze dronken te pissen in een greppel. En dat was allemaal prima. En dan zeiden mijn ouders ook altijd van, ja, wat ik niet weet, kan ik me ook niet druk om maken. Maar ja,
zo'n meisje.
Ik mocht nooit. Ik mocht nooit alleen naar huis fietsen. Je hebt daar wel meer zorgen om. En het is ook de enige keer dat mijn moeder een keer een argument gebruikte waarvan ik dacht, ja, dit is echt een zwakte bot, maar ik snapte wel. Dat ze toen, ik wilde heel graag alleen naar huis fietsen. Echt heel graag. En ik ineens was ik gewoon helemaal klaar mee dat zij dan in die Opel Corsa voor de bibliotheek stond. Dus ik was even het gevecht aangegaan. En toen zei mijn moeder, en toen zei ik, en er gebeurt hier toch ook helemaal nooit eens iets in de buurt. Dus waar moet ik nou bang voor zijn? Toen zei mijn moeder, ja, maar Marianne Vaatstra dacht dat ook. En dat was natuurlijk voor elk Fries meisje van 15 was dat zeg maar de ultieme joker die je als moeder kon inzetten. Van ja, dan nee, daar kon ik niks tegen inbrengen.
Nee.
Dus ja, dan
dus
stapte ik maar
weer.
Dus
in die auto met die badjas, ja.
Maar ik heb één keer, dat was ook, dat is ook zo'n legendarisch verhaal bij ons in de familie, dat ik naar het dorpsfeest zou, een dorp verderop. En een vriendinnetje die zou bij ons logeren. Met mij en we zouden samen terugfietsen en we zouden om 2 uur thuis zijn. Maar ik was op dat feestje en ik wist al dat Jan Jelte er zou zijn. En daar wilde ik heel graag mee zoenen. En hij wilde ook wel met mij zoenen. Dat wisten we al lang.
Jan Jelte.
Ja. Nou, en toen had ik hem dus geschaakt aan het einde van de avond waarschijnlijk. Toen de band Angels van Robbie Williams speelde, OED. Dus ik stond tegen het hek van de basisschool aan te zoenen met Jan Jelte. En ik hoorde de klok 1 uur slaan en 1:30 en toen 2 uur. En toen dacht ik, shit, ik moet echt weg, maar ik sta zo lekker te zoenen.
Ja.
En Grietje was die vriendin, die was ook nergens te bekennen, want die stond met Kees tegen de witte voor transit aangeleund. En ik was haar ook helemaal kwijt. Ik had geen idee. In 2:30, 3 uur. En ik dacht de hele tijd alleen maar in mijn achterhoofd van,
ik moet naar huis.
Oh, dit,
ja, ik dacht van, ik ben zo de Sjaak, maar ik ben ook zo verliefd. En ik weet nog dat echt om 3:30 of zo, ik stond op het punt om weg te gaan. Ik had mijn fiets al gepakt. Toen zag ik dus een rode Opel Corsa uit de nacht opdoemen. Mijn moeder deed het raampje naar beneden. Ik had gelukkig Grietje ook net gevonden. Dus wij stonden met onze fietsen en mijn moeder zo naar huis, nu. En die reed dus stapvoets achter ons aan, terwijl wij naar huis fietsten, 2 kilometer lang. En Grietje was alleen maar, ah, oh, dat was zo gezellig. En Kees deed dit en dat en dat. En ik dacht alleen maar, oh,
wat
houdt
kut.
Ik ben zo de Sjaak. En wat ze toen ook heel goed hebben gedaan, want mijn moeder, we kwamen thuis en mijn moeder zei, naar boven slapen, we hebben het er morgen wel over.
Nog dus eruit gesteld.
Oh, ja. Zo erg. En ik vond het echt verschrikkelijk. Ik heb de hele nacht wakker gelegen. Enerzijds, oh my god, Jan Jelte. En anderzijds, oh, mijn ouders zijn zo kwaad. En toen, de dag daarna, hebben ze ook een gesprek met mij gehad toen Grietje weg was. En toen zei mijn vader ook de legendarische woorden, ik ben niet kwaad, ik ben heel teleurgesteld.
Ja, oh, zie je, precies mijn ouders. Ja, mijn moeder ook.
En dat vond ik 100 keer erger, want mijn vader teleurgesteld. Dat was hij dus nooit. Had hij nooit gezegd, nee, we maken een afspraak met jou. Daar dien jij je aan te houden, want dat is toch onze afspraak. En dan kun je nog zo lekker
uiteindelijk
met Jan Jelte.
Uiteindelijk nog tijdverkering gehad met Jan Jelte. En ja, mijn ouders waren helemaal dol op hem. Maar
hoe was de rolverdeling dan bij jullie? Nu is die moeder altijd die met de auto stond?
Ja, was al mijn moeder. Nee, mijn vader sliep daar doorheen.
Echt? Die sliep gewoon?
Nee, maar mijn ouders waren altijd heel consequent. Dus die hadden gewoon, ik kon ook niet bij de een iets halen wat ik bij de ander niet kreeg of zo.
Het was nooit dat je pa opstond om jou eens te gaan halen met de Opel Corsa.
Nee.
Toen het echt laat werd.
Nee.
Ja, maar wat jij zegt is wel heel mooi. Dit is waarom, weet je, stel je voor nou jouw ouders. Waar was jij zo over aan het balen? Je hebt wel natuurlijk blijven zoenen, want dat is toch wat een puber dan even doet. En dan, maar goed ook. Alleen, wat jij voelt is wel, ik heb gewoon me niet aan die afspraak gehouden. Nee. En mijn ouders zijn dus inderdaad teleurgesteld. En je weet ook niet zo goed wat er gaat gebeuren. Maar ik denk niet dat je heel bang was voor een hele heftige straf. Want dat deed ze eigenlijk nooit. Nee. Maar het is echt het gevoel van, weet je, dit is wat ik in het begin ook zei. Dat je van binnenuit uiteindelijk wil voelen, van dat iemand dus denkt, ja, ik heb nu echt deze keuze gemaakt. Want Jan Jelte won het echt. Maar weet je, dat is ook terecht gebleken als hij nog even bleef daarna. En dat is prima, want dat doen pubers. Alleen, je kan dus nu de dag zeggen, nou, je mag nu dus niet meer met dat feest weg, of Jan Jelte komt er niet meer in, of we kunnen jou nooit meer vertrouwen. Maar wat veel beter werkt, is dat je, nou ja, dat je dus dat gesprek aan zegt en zegt, weet je, we hebben gewoon een afspraak gemaakt en je hebt je niet aan gehouden. En tegelijkertijd, mijn moeder zou ook daarna nog kunnen zeggen, heb je lekker gezoend, was het leuk, weet je wel? Want dat was ook, en er is ook een reden voor. Als jij, en dan kun je ook gewoon zeggen, weet je, we hebben gewoon een afspraak. En als je elke keer roept, ik heb weer lekker gezoend, ik ben weer om 2:30 thuis, dan houdt het op. Dan kunnen we dus die afspraak niet meer hebben. Maar dat kan gebeuren.
Ik wist dus ook al lang van, de komende 10 keer word ik gewoon weer met de Opel Corsa opgehaald. Ja. Ik hoef daar de komende 30 jaar niet eens over te beginnen, dat ik weer alleen naar huis. Maar dat vond ik ook totaal logisch. Want ja, ik had het zelf verprutst.
Ja. Maar ja, dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat het, dat is niet alleen hoe je met pubers omgaat. Het is omdat je, dat die hele opvoeding is natuurlijk al zo geweest dat je, je ouders niet wilden teleurstellen.
Ja, maar en dat is dat precies wat het
niet
is.
Mee op je
nee,
14
nou ja,
mee,
dat
natuurlijk.
Is eigenlijk het heel leuk om een puberboek te schrijven en dan daar te vertellen. Maar ik zeg wel, weet je, als je dat in de basis gewoon goed gedaan hebt, dan staat dat al. En dan voelen kinderen al dat ze mee mogen denken over oplossingen, dat ze een stukje regie krijgen, dat ze ook die grenzen, hoe dat werkt en hoe je daarmee omgaat. En dan weten ze al, als wij een afspraak maken, komen we hem na. Weet je, mijn kind is nu 8 en ik zie dat bij mijn zoontje is dat nu al, hoe die al... Ik geloof, dat is ook echt zo. Weet je, als je niet heel erg bang hoeft te zijn voor wat er boven je hoofd hangt en wat er dus... Dat kan straf zijn, maar het kan ook zijn dat iemand gewoon heel kwaad wordt of je heel erg afbrandt op iets wat je gedaan hebt. Hè? Dat is ook een vorm van straf natuurlijk, een vorm van... waarop je uiteindelijk denkt, oh, nou, ik kijk wel uit. Ik ga niet vertellen hoe het zit. En ik vind dat prachtig als ik bij mijn zoontje kijk hoe die nu al eerlijk is, dat hij gewoon durft te zeggen uiteindelijk, nou eigenlijk mama, hadden we dat wel gedaan, wat ik niet mocht doen. En dat vind ik heerlijk. En als jij natuurlijk, iedereen zegt tegen zijn kind, ja, maar eerlijk is belangrijk. Maar als je weet je daarna af wordt gerekend op het feit dat je eerlijk bent, ga je natuurlijk wel 20 keer nadenken. Dus als die veiligheid niet voelt, dat iemand dan kan zeggen, weet je, nou, ik wil echt dat we dat anders doen. Ik weet dat mijn zoontje laatst, een prachtig voorbeeld, die was met een vriendje thuis en mocht hij nu af en toe, was hij een jaar geleden of zo, ik denk dat hij 7 was. En mocht hij af en toe alleen thuis en dan ging ik even weg. En hij was met zijn vriendje boven, zijn meest brave vriendje ever, denk ik, Ties. En ik zei van, nou jongens, ik ga even naar de Spar. Die hebben wij in Muidenberg. Ik ga even naar de Spar en dan ben ik zo weer terug. En dan nou, kunnen jullie heel even alleen. Ja, dat was goed. Ik zei, nou, oké. Okay. Dus ik stap in mijn auto, maar ik... zo schattig is mijn kind, dat is helemaal niet doortrapt. Dus als ik in de auto stap, dan kan ik zo mijn huis kon ik mijn huis in kijken. Dus ik zat in de auto en ik was nog even iets aan doen. En ik zie gewoon, ik was nog niet de deur uit. En ik zie gewoon 2 kindjes. Zo naar beneden, hop, naar de snoeppot. En die kon ik ook precies zo zien. Dus ik zie ze gewoon daarbij staan. Dus ik dacht, nou, dit vind ik heel lollig. Want ik ken hem niet dat hij dit soort stiekem dingen doet. Maar het hoort natuurlijk gewoon bij. Dus ik uit mijn auto, dus ik op dat raam. Tok, tok, zo'n heel boos gezicht. En zei, mijn zoontje met een mond vol. Dus ik naar binnen. Ik zeg, Din. Ik zeg, dit vind ik geen afspraak. Ik zeg, ik ga weg. Ik zeg, en je komt gewoon. En nu, nou, zo'n heel verhaal. Ik zeg, dus ik zeg, klaar nu. Wegwezen, pot dicht. Ik zeg, anders kan het dus niet alleen. Dat is dus een consequentie. Nou, dan gaat dat dus niet. Of ik moet de snoeppot gaan verstoppen. Dus hier heb ik geen zin in. Ik zeg, hup, naar boven jullie. En toen riep ik hem terug en toen zei ik, Tim, kom eens naar beneden. Ik zei, het is ook wel een beetje een beginnersfoutje. Hè? Nu vindt hij dat een heel mooi verhaal. Dus ik kijk ze hem allebei aan en ik zeg, wie gaat er nou naar beneden als je moeder nog niet 2 seconden weg is? Maar dat is dus heel schattig, want hij heeft dus helemaal niet doortrapt, want dat zit niet in zijn systeem. Maar ik zeg dat ook wel. Als je het de volgende keer nog een keer doet, moet je even wachten tot ik weg ben.
Je moet het beter stiekem doen.
Ik zeg, en het ergens ook nog. Ik zeg, nou heb jij uiteindelijk, had je mond vol. Ik zeg, die arme Ties heeft nog niks gehad. Dus geef Ties ook even een koekje, dan ga ik nu boodschappen. Maar dat, ja, ik vind dat prachtig, omdat hij gewoon... Daarna, hij weet het nu nog, dan zegt hij, ik weet dat jij zei dat het een beginnersfoutje was. Ja. En tegelijkertijd zeg ik ook al, weet je, als dit dus is wat je gaat doen, ja, daar kom ik uiteindelijk ook achter. En dan kan ik dit dus niet doen. Moet ik de koekjes gaan verstoppen of moet ik niet meer weggaan? Ja, dat vind ik niet leuk, jij ook niet, dus dan wil ik het gewoon weten. Dus als hij het nu doet, zegt hij, ja, we hadden wel stiekem een koekje gepakt. Ja, en dat is waar ik heel blij van word. Dan denk ik, dit is wat ik wil, hoe een kind eerlijk durft te zijn. Maar hij weet dan ook dat het dus niet zo is dat ik daarna dan... En tuurlijk zeg ik wel, weet je, nou, dat wil ik ook echt niet meer zien. Maar dan, er zijn, het is echt niet dat hij nu elke keer, helemaal niet. Ik kan alles hier laten staan. Mijn ouders zijn vaak bang dan van, ja, maar dan gaat hij nu elke keer. Nee, weet je, dat is het niet. Er is een afspraak, hij weet ook waarom dat is.
Hey, en nou is het gaven er toch ook al vanaf?
Ja.
Hij is toch al een keer.
Ja, die anekdote hebben we toch ook in het boek staan van een vriendin van mij. Die heeft ook een kind van 8, volgens mij. En die had... Die had op haar computer gezocht naar vagina's filmpjes.
Oh ja.
Fonetisch geschreven. Toen zei ze, ja, maar je moet even onthouden. Ik heb die browsergeschiedenis, die kijk ik af en toe. Dus dat zie ik.
Ja,
die moet je dan wissen. Ja,
die moet je de handig
ja. En ze moest daar ook zo om lachen dat hij het ook wel... Hij schaamde zich natuurlijk wel, maar hij vond het ook niet weer heel erg.
Ja, wij hadden thuis gewoon nooit bijvoorbeeld iets lekkers in huis...
Nee, dat is een andere optie.
Ja, of,
dat
jawel, niet... verstopt.
Ja, en verstopt. Inderdaad, dat was
onder de
macrobiotisch.
Onder de gootsteen achter de stortbak. Want ik kon altijd het beste snoep vinden, want mijn vader verstopte dat dan. Of hij kocht 10 jaar dezelfde koekjes. Die vonden dan nog niet meer lekker. Want
oh ja, dat was ook niet meer interessant.
Maar wat wij dus wel eens deden als we dan met z'n allen uit waren geweest. Want het mocht, want heel verder mocht er best veel bij ons. Dan gingen we dus, want we hadden wel een frietpan. Maar we hadden natuurlijk geen diepvries met snacks, want wij kregen nooit snacks thuis, weet je wel. Maar we hadden wel aardappelen. Dus ik heb ooit wel eens echt met Mark Verheijen, de VVD'er.
Ah, ja, ja.
S'nachts om 3 uur.
Frietjes staan snijden.
Met een frietsnijder. Aardappels staan schillen, weet je. Terwijl de hele woonkamer zat vol met vrienden die ook uit Grubbervorst kwamen. En dan zaten we zo friet te snijden. En dan voorbakken. En dan wachten. En dan weer dat we
hele nacht zoet mee.
We dan s'nachts vers gebakken friet hadden. Maar dat, nou ja.
Je ouders sliepen daar allemaal doorheen of lagen die dan te luisteren?
Dat weet ik dus niet. Maar okay. Mijn moeder is wel eens heel soms kwamen ze beneden en zei ze... Jongens, kan het iets zachter?
Ja, we willen slapen.
Ik vond ook altijd mooi dat we moesten ons altijd wel afmelden als we dan thuis waren. Als ik dan wel met iemand was meegereden of zo, dan altijd even bij mijn moeder afmelden. En die lag dan ook in bed en dan deed zo heel voorzichtig de deur open. En dan zat ik meteen rechtop. Ja, was het leuk? Wie waren er allemaal? Ja. En dan stonden wij altijd, zeg maar, mijn broers en ik allemaal, maar stonden we altijd zo in de deuropening. Zo,
ja, inderdaad.
Zo, handje tegen de ene deur, handje tegen de andere deur. Ja, nee, was heel leuk. En dan probeerde je super nuchter over te komen. En daar zei ze ook nooit wat van. Ze zei ook nooit van, oh, je hebt gedronken zeker zo. Ja. Nee, dan zei ze ook, nou, ga maar lekker slapen.
Dat was mijn enige keer...
Vertel.
Mijn enige keer hadden we de auto geleend. Toen had ik nog geen rijbewijs, maar Eve, de illustere Eve wel. Ja. Oh, maar die lustte geen bier. Dus dan mochten we de auto lenen, want die dronk toch niet. En toen kwamen we op een gegeven moment 's ochtends pas thuis. Terwijl mijn moeder had de auto nodig, want die moest gaan werken. En ik was echt katje lam. We hadden ook naakt gezwommen, weet je wel. Eve niet, die zat dan aan de kant. Wacht, godverdomme, wanneer Hanna is naar huis. Ik was natuurlijk weer verliefd. Ja. Want Eve was een jaar ouder, dus die had al eerder de rijbewijs. En toen weet ik nog dat ik tegen het kruidenrekje wilde leunen. En dat kruidenrekje zo... En mijn moeder toen ook inderdaad zei... Hier hebben we het vanavond wel. Toen heeft ze wel 2 dagen niet tegen mij gepraat.
Oeh, toen heb ik
de silent treatment gekregen. Ja. En de auto mocht ik ook niet meer lenen.
Nee, ja.
Mijn broer heeft wel eens die op zo'n vrijdagmiddag naar school in de kroeg gezeten. En toen moest hij met de bus terug. Hij was hartstikke zat. Hij had gekotst in de bus. Hij kwam ook echt helemaal groen en geel thuis. En maar volhouden. Ja, die buschauffeur die reed slecht. Ik werd er helemaal wagenziek van. Ja. En mijn ouders, ja, natuurlijk. Ja.
Ja, ze inderdaad zo. Ze hebben iets in mijn drinken gedaan. Ja, alcohol heet
dat. Ja, precies.
Ach ja. Maar het is maar goed dat je dus heel veel dingen niet weet, volgens mij, als ouder.
Ja, maar dat is dus ook heel normaal. En dat, ja, dat is ook waar. En soms wel, en soms komt het uit en dan moet je daar weer mee dealen. Mm-hmm. En soms moet je dan even op de blaren zitten. En dat is ook oké en ook goed, weet je. En dat is... Ja,
volgens mij moet je ook heel veel doen alsof je het niet weet.
Ja,
ja, dat is eigenlijk het beste. Ja, ja. Maar ja.
Of je kind op de 18e op kamers laten gaan in een andere stad, dan weet je echt nooit meer iets. Dat heeft mijn moeder ook altijd gezegd van, ja... Als ik het niet weet, kan ik me er ook niet ongerust om maken.
Nee, dat is echt beter. Sommige dingen zijn gewoon dan beter. Ja,
en als je dan maar genoeg vertrouwen hebt in je kind... dan weet je ook van, nou, die loopt echt niet in 7 sloten tegelijk.
7 grachten.
7 grachten, inderdaad. Dat valt dan ook wel weer mee.
Dan merk je het weer.
En achteraf bekeken is het allemaal toch nog best wel goed gekomen met ons.
Ja, althans.
Ik denk het.
Je weet niet hè, hoe het anders was gelopen.
Nee, precies.
Misschien had ik dan niet alleen maar de HAVO. Zei ik vandaag nog tegen mijn moeder. Want mijn moeder begon ook over dat magister of hoe heet het?
Ja.
Toen zei mijn moeder, hoe heet het ook alweer? Toen zei ik ook kadaver.
Kadaster.
Maar toen zei ik, zeg maar, jullie wisten echt niks. Ik zeg, mam, ik heb geen fuck gedaan op de HAVO. Toen zei ze, ach, ook.
Ja.
Net als met het afzwemmen.
Ik keek alles af en ik had al speakbrieven en dingen. En dan wist mijn moeder precies. Ja. Dan zei ze, ja, als je tegen de lamp loopt, heb je een probleem.
Ja, precies.
Succes. Maar dan ging ik weer. Ja.
Ja. Nou ja, maar dat ouders dat nu inkijken, dat komt natuurlijk ook door die ouders. Door een groep ouders die zich overal mee bemoeit. En die leraren lastig valt dat ze alles willen weten.
Ja. Er is zo'n sketch van Louis C.K. Als je die nog mag citeren, maar doe het gewoon.
Tuurlijk.
Fuck it. Maar die zit op een gegeven moment, of sketch, dat is een stuk van zijn serie. Dan zit hij bij een ouderavond en dan hebben ouders over, hoe kunnen we het nou leuker maken op school voor de kinderen? En hij is dan voor het eerst en op een gegeven moment na een lange stilte zegt hij, but isn't school supposed to suck? En dan wordt iedereen heel kwaad, want dat is natuurlijk niet zo. Maar het is, ik bedoel...
Toch gewoon wat het is.
Ja, ik bedoel, je gaat niet zeggen, oh leuk school als puber.
Nee maar de magister is er natuurlijk ook inderdaad deels omdat... ouders anders de hele tijd verhaal gaan halen bij die docent van... mijn kind staat een 5, hoe kan dat ineens? Maar je had hem beter in de gaten moeten houden. En nu leg je dus de verantwoordelijkheid bij de ouders van... ja, hou hem zelf maar in de gaten als je niet vertrouwt. Maar ik hoor ook weer van een docent, die zei dat op Twitter... die zei, ja, wat je nu dus ook heel vaak krijgt... is dat dan komt er dus zo'n cijfer binnen en dan heeft zo'n kind een 5... en dan hangen die ouders al aan de telefoon van... mag ik even de toets inkijken, want hoe is dit genormeerd? En,
serieus?
Heeft hij wel echt een 5?
Hij dacht dat hij een 7 zou hebben. Ja, nee, maar het uiteindelijk, zeker ook voor die leerkrachten... dit is bijna nog meer ellende, hoor. Want ook, ze moeten alles bijhouden op gedrag, op dingen. Ja, weet je. En dan moet het erin zijn. Maar dat begint al bij die kleintjes. Je hebt natuurlijk ook bij de... Ik werk op kinderdagverblijf. En dan heb je dus... Dan heb je iPads. En dan vul je dan ook alles in. Mm-hmm. En dat lijkt dan heel handig. Want dan heb je minder gedoe van ouders. Omdat je gewoon... Iedereen heeft zijn flesje en luiden. Ja. En dan kan je gewoon die overdracht. En ouders kunnen dat ook de hele dag. Heb je een app. Maar je kan dus de hele dag... Als je dus al niet zo goed afscheid van je baby kan nemen... Zien hoe dat gaat. Maar wat echt gebeurt oprecht... Is dat ouders... Ja, ik denk echt... Hoe kan dat? Die gaan dan dus bellen. Mm-hmm. Ik zie een foto van het knutselwerkje, maar mijn kind staat er niet op. Heeft hij wel meegedaan? Oh. Ja, want dan moet je ook nog denken wie ze op de foto zet. Op een gegeven moment ging dat een heel... Ik begeleidde dan die leidsters. Ik zei, jongens, gaan we gewoon weer met die kinderen bezig zijn? Want ja. Iedereen was dus druk met dit stukje. Mijn kind heeft geen flesje. Ja, maar we hadden er twee huilen. Dus ik ga het straks invullen. Ja, dan gaat het volledig zijn doel voorbij. Oh, en dat gaat dus al door met dit soort dingen.
Of je mag dus ook niet zeggen tegenwoordig tegen zo'n ouder... u bent helemaal geen leuk mens. Doe ja, even normaal.
Nee, en wat ik nog weet van mijn klasgenoten... ja, als ik gewoon een 4 had, dan het interesseerde me toch geen bal. Maar ik had van die klasgenoten... die lulden altijd een half of een heel punt bij. Aan die,
echt?
Ja, die gingen dan onderhandelen. Oh, ja, nee, maar dit en dit en... ja. Dat zijn ook later hele goede verkopers geworden. Maar dat is veel beter dan dat hun ouders dat hadden gedaan...
Dus je leert meteen iets.
Ja, en mijn ouders zeiden af en toe ook... als ik iets heel stoms had of zo... ja, las je lekker zelf op. Ga ik het niet voor je doen?
Mijn moeder ging een keer na 10 minuten gesprek van bij wiskunde. En toen dacht ik al, oh, daar gaan we. En dat was meneer Pruiksma junior, superleuke docent. En toen zei mijn moeder ook van... hoe kan het toch dat Nienke zo slecht in wiskunde is? En meneer Pruiksma... Sibbel, het interesseert er gewoon geen zak. En moeder zo, ja, dat klopt eigenlijk ook wel. Toen kwam ze dus ook thuis en ik zat echt... Ik zie mezelf nog boven aan de trap zitten. Wow. Zo van, dit gaat helemaal fout. Oh, nu gaan ze echt horen dat ik echt weer een 4 sta en zo. Toen zei mijn moeder, ja, ik hoorde allemaal dingen die ik eigenlijk al lang wist. Dus ga maar lekker slapen.
Mijn moeder die was alleen en ik weet nog... Mijn Duitse leraar, die gavenmaker, en die zei... Ik zat vooraan, ik kon helemaal geen Duits. En die zei toen tegen mijn moeder, of tegen mij, zei die... Je staat op een, weet ik het, een 4. En ik zou het kunnen afronden naar een 5. Als je moeder op de ouderavond komt, dan rond ik hem af naar boven.
Ja, ja, ja.
En zei ik, mijn moeder... Ik zei, mam, je moet even een goed gesprek met mijn Duitse leraar. Gaat niet zo heel goed. Nou, en zij zo'n beetje zo'n praatje. Kreeg ik zo'n knipoog. Dan had ik 5. Dat is ook zo erg.
Nee, ja, we zijn allemaal wel braaf. Ja, nee. Even naar Anne, die geen microfoon voor zich heeft staan. Was jij horror? Ook al niet.
Nee, is ook zo lief, hè?
Ik heb nooit een onvoldoende nummer rapport.
Oh, nee. Oh, nou, dat had ik wel.
Ik ben blij dat jij geen microfoon hebt gekregen. Ja. Want dit was echt het totaal niet...
Gadverdamme.
Was je er zo.
Niet mijn aflevering.
En nu heeft hij een zoon van bijna 2... die hem al regelmatig buiten sluit op het balkon.
Dat is het begin.
Ja. Nou, mijn moeder zegt wel eens dat ik op mijn 3e in de puberteit was. Toen hartstikke moeilijk was. En overal nee.
De peuterpubers. Ja, die heb je ook.
Toen heb je het al geslecht, zeg maar.
Ja, dat is exact.
Mijn zoontje zei van de week... Mam, ik heb besloten dat ik vanaf dat ik 10 ben, word ik een puber. Ik zeg, dat vind ik wat jong. Nou, zegt hij. Hij heeft een klas overgeslagen. Ik heb ook een klas overgeslagen. Ik vind dat ik dat best iets eerder mag worden. Dus dan kan je daar vast op rekenen en je eigen boek even lezen.
Goed. Zo.
Ja, ja, ja.
En ik dacht natuurlijk, ik schrijf dat boek een beetje vroeg. Want als ik straks... Ik heb alles over mijn kind in mijn andere boek geschreven. Dus dat was heel leuk. Maar ik dacht, bij die puber ga ik natuurlijk echt enorm de mist in als hij tot een rot puber wordt. Dus ik dacht, dat doe ik gewoon eerder. Dan heb ik dat gehad. En dan moet ik inderdaad mijn eigen boek maar lezen. Maar hij had besloten, ik word vanaf mijn 10e word ik puber. Nou.
Maar is peuterpuber echt een...
Ja, ja, de peuterpuber. Ja. Ja,
vanaf hoe
maar
oud?
Is niet niks. 2. Ook in die tijd, als die, dan gaan ze echt dat opgroeien en dat die grenzen opzoeken. Dat is precies wat er in die ontwikkeling in het klein gebeurt, wat in de puberteit weer gebeurt. Ja. En ook als je daar niet die grenzen mag opzoeken als kind, ja, dan leer je ook niet lopen, fietsen.
Dat heeft me laatst iemand uitgelegd, een hoogleraar ook, over waarom die kinderen op de grond liggen in de supermarkt. Want die willen wel snoep en die willen wel het zelf uitzoeken. En die willen ook dat ouders het goed vinden. Omdat dat niet samen gaat.
Dat is een enorm effect.
Ja, dan liggen ze maar op de grond en heel ellendig. Te schreeuwen.
Ja, ik heb daar wel een paar keer aan moeten denken, ja. Want Alma, die zit ook een beetje nou in de... Op de... Echt gillen en op de...
Ja, gillen, dat heb ik nu ook de hele tijd.
Oh ja, en ik roep dan moet je dus in verbinding blijven. En niet dus roepen, nou, mormel, zoek het lekker uit, ik ga. Mm-hmm. Want als ze zo hysterisch zijn, ze zijn dan echt in de stress over. Mm-hmm. Ik weet niet meer waar ik ben en hoe ik dit allemaal moet oplossen. En
ja, want vandaag ik stond in de keuken en toen was het ineens heel lang stil. Ik zo, normaal hoor je haar altijd wel dingen slopen en zo, dat vindt ze leuk. Toen liep ik toen, zat ze echt zo achter me. Ik zag er het licht van mijn laptop, als ze echt niet aan mag komen. Hè. Ze is 1,5. Zag ik echt zo piano spelen. Weet je wel, mijn boek, mijn make-up. Dus ik was ook echt oprecht heel kwaad. Dus ik zeg, En ze wist, want het was echt zo stil. Ze wist
ja,
dat ze iets
aan
het
doen. Niet
dus ik pak die laptop en ik klap hem dicht. En toen in de studeerkamer. Ik moet hem ook natuurlijk niet laten slingeren. Maar ik was het vergeten. Dus ik doe die deur dicht. Zij huilen, tranen biggelen over de wangen. Dus toen heb ik gezegd, je weet het dat niet mag. Je weet het niet mag. Toen heb ik het toch maar even opgetild.
En jouw nieuwe roman heet nu Kwerty Front. Haakje, haakje, sluit, sluit.
En is twee pagina's lang.
Experimentele poëzie, ben
je precies, daar is me in geslagen. Blauwbeelgorgel.
Vijf sterren.
Singer naaimachine, ja.
Voetplap, pluim. Ja.
Die van mij, dat was ook wel mooi. Ik zet hem dus nooit op dit soort gevallen. Dus dit is nou typisch wanneer kan je dus zeggen, nou ga je op de gang of op je strafstoel of weet ik het. Want nu ben je echt heel stout. Maar ik wat was wel grappig toen hij zo klein was. Toen hij kende dat wel van zijn neefje, nichtje en van in de klas was er wel eens kinderen die dan op zo'n stoeltje moesten. Maar wat hij dus, ja, dus ook dit is een soort wandelend, daar heb ik echt boeken op kunnen schrijven. Dan zei hij dus, dan zei ik, Dim, weet je, dit vind ik echt, dus nu is het klaar. Dan, nou, sprak ik dat dus uit of ik gesteld naar de grens. Maar dan zei ik niet, nu moet je op de gang. Dan zei hij zelf, zal ik anders even op de gang? Ja. En dan zei ik, nou, dat hoeft niet, maar ja, dat kan. Maar dan deed hij nog erger. Dan ging hij dus naar de gang en we hadden ramen gewoon in. En dan ging hij erop. En dan ging hij hard huilen, want dat hoort erbij. Ja. Hij er heel hysterisch aan doen en ik echt voor die deur. Ik zeg, gaat het weer? Nee! Oh, nou, dan wacht ik nog even. Gewoon zichzelf op de gang zetten.
Theater. Ja, dat doet mijn jongste dochter ook, ja. Gewoon als ze aan het spelen is. En nu ben ik boos. Ik zeg, oké. Okay. Ga naar de gang. Oké. Okay. En dan komt ze terug. Ik ben echt boos. Oké. Okay.
Goed hoor, joh.
Als wat jij had, dat zou bij ons ook kunnen gebeuren. En dan word ik boos. En dan, maar dan mogen zij ook boos worden, is de regel. Zolang ze me niks kapot maken. Ze mogen schreeuwen. En,
dat is, nou, als we het nog even goed, over één thema hebben, wat echt, vind ik, nu echt beter kan. En waar wij echt winst te behalen hebben als ouders van nu. Dan is dat het thema. Mm-hmm. Dat emoties er echt mogen zijn. En dat je niet alles wegstopt van die piepen, die zeuren. Natuurlijk moet je af en toe niet piepen, maar dat je ervan uit. En daar zit hij dus weer. Daar zit wat achter en het moet er gewoon uit. Als je kijkt nu. Als ik naar ouders kijk, ik doe ook veel met paarden en coach met paarden en zo. Het is allemaal ook heel boeiend. En dan zie je dus hoe ontzettend veel van ons volwassenen, en dat herken ik ook bij mezelf, issues hebben met emoties.
Ja, je mag niet huilen.
Of er mocht nooit boos worden. Mm-hmm. Zijn, mm-hmm. Zelf niet. Of je ouders waren altijd vreselijk boos en heel even hysterisch. En daar is een soort pijnpunt ontstaan. Heel veel zit in die emoties. Of niet mogen huilen, of niet het mogen uiten. En daar zitten echt veel mensen, daar zit heel veel gedoe op. Ook al die ontploffende ouders, die dus zichzelf gewoon niet onder controle kunnen krijgen. Mijn online cursus Help ik ontplof loopt als een dierenleer. Dat is gewoon het grootste issue. Help ik ontplof.
Help ik ontplof. Okay. Ja,
leek me de beste term. Ja.
Heb ik ook wel eens laten eten.
Die wordt ook echt besteld om 1 uur 's nachts en zo. Dat zie ik zo voor me, hoe iemand dan echt bij zo'n bed vreselijk uit zijn dak ging. En in de vakantie, eind van de vakantie loopt hij ook op. En dan gaan we verkopen. Dan zitten wij bij onze tent.
En met
zijn
kerst.
Vriend. Ja, het gaat weer lopen. En dan hop, en dan kwamen de cursus.
Oh, wauw.
Ja, het is echt heel cool. Dat kun je ook zo zien. Ik zie ook binnenkomen als er dan een komt. Maar dat is echt een issue en een thema, maar ook bij kinderen. En nu zijn we, dat is ook wel echt nu veel gangbaarder, maar voor heel veel ook nog niet hoor. Maar is wel echt mijn ding, dat ik echt denk dat je als je emoties er echt mag zijn en dat je met kinderen mee hun emoties laat doorvoelen binnen de kaders. Je kan bij een kleintje rustig, ik hou je handen vast, ik laat je niemand pijn doen. Maar wees maar even boos, weet je, of huil maar even. Huil maar even al je tranen eruit, hoe fijn is dat?
Ja.
Want dat een kind met 3 keer met zo'n soort mini pijntje komt of zeurt over een broertje, dan kan je zeggen, hou eens op, je bent de hele tijd. Je weet dat er dan iets is waardoor die frustratiedrempel gewoon heel laag is en dat het gewoon gaat ontploffen op een gegeven moment. En als je op dat moment zegt, het lukt even niet, hè? Je bent om alles bozig, of je piept een beetje, kom eens even hier. Wat is er aan de hand? En dan op een gegeven moment komt het en dan zeg je, huil maar even al je tranen. Weet je, als ik nu bij mijn kind kijk, we hebben nu een pittig jaar voor hem, vriend en ik zijn uit elkaar gegaan, hij doet het hartstikke dapper. Hij gaat heel erg ook proberen het allemaal heel goed te doen. En af en toe zie je gewoon dat hij omklein. Dan voel je gewoon, er moet nu het moet er nu uit. En dan gaat het echt om niks. Of dan loopt hij te miepen met naar bed gaan. En dan kan ik dus zeggen, nou, en nu moeten we. En als je dan verder kijkt dan dat. En je denkt, wacht even, weet je, het is gewoon. Er zitten gewoon nu emoties die eruit moeten. Soms ga ik het zelfs een beetje opzoeken. En dan gaat hij huilen en zegt, weet je, huil maar even. Alles eruit. En dan komt die ontlading. Weet je, wij vrouwen snappen dat, we hebben dat bij films en zo. En dan ga je ook huilen om alles. En dan slaat dat nergens op. Want dat is dan voor een film. Maar dan kan je weer verder.
Ja.
En dat stuk, daar ben ik heilig van overtuigd. Ik kom erheen, kijk bij iedereen en alle gesprekken met vrienden en mensen. En zeker ook onze ouders en de generaties daarboven. Weet je, daar is natuurlijk ook zoveel weggestopt.
Ja, ja, ja.
In die oorlog, als jij de oorlog hebt meegemaakt en je moest gewoon door. Oh, ja. Dan kan je niet al die emoties. Dat was gewoon too much. Dus daar zit zoveel afgestompte emoties die niet verwerkt zijn. En zoals mijn moeder zelf ook zegt, de scheiding van mijn ouders bijvoorbeeld. Als zij nu ziet hoe ik het doe en dat ik gewoon, nou ja, of ik nou weer een online cursus ergens vandaan trek, of ik ga weer naar een coach, of ik ga een retraite doen, of ik ga naar de huisarts en die verwijst me door. Het kan. En zij zei, ja, ik kreeg gewoon tranquilizers en slaappillen. Tot ik ons woog. Mijn moeder raakte zwaar half verslaafd aan al die troep. Omdat die arts, die zei, nooit ga eens met iemand praten, of heb je behoefte aan een gesprek, of misschien moet je even tot rust komen. Wel, nee, je moest gewoon door en dit was wat het was.
Ja.
En daar is zoveel weggestopt. En het feit dat we nu, dat denk ik echt, als wij onze kinderen meegeven, dat emoties er mogen zijn en dat je daarmee leert omgaan door vooral ook binnen de perken ze er te laten zijn. Met natuurlijk zitten daar grenzen aan. Je gaat niet alles kapot gooien, maar als je even iets, wat kan er wel? De emotie moet er even uit. Als wij daarin echt, daar geloof ik heilig in, als we dat anders gaan doen, dan kunnen we echt dingen veranderen. Mm. Ook in de maatschappij met al dat opgefokte toestanden.
En jongens ook, hadden jullie dat niet bij je broers? Ik weet dat puberjongens er ook zo lekker onhandig mee omgaan, hè? Want die praten niet. Dus op een gegeven moment geven ze elkaar zomaar een klap en dan zoeken ze weer zo'n rare ruzie uit.
Ik weet wel dat toen mijn middelste broer, dat was een vrij explosief type, toen hij klein was, dat mijn moeder ook soms bewust, zeg maar, ook inderdaad hem uit de tent lokte. Want dan zag ze gewoon dat er zoveel energie bij zat. Dat hij gewoon,
maar even, ja.
Ja, hij moest even met iemand, tegen iemand schreeuwen. En dan, kom maar even.
Anders komt het op het moment dat je het niet onder controle hebt. En dan is het veel heftiger.
Ja, dan zat ze gewoon hem even te prikkelen. En dan stond hij even te schreeuwen. En dan was het weer goed.
Ja.
Maar dan zat er zoveel opgekropte woede in.
Moet er gewoon uit?
Moest eruit, ja.
Oh ja, nee, bij ons thuis mocht je niet boos zijn. Of ja, huilen mocht dan wel. Maar daar heb ik ook wel mijn oudste broer trok zich daar nooit iets van aan. Die ging altijd ruzie zoeken met mijn vader. Dus dat was meer de rebel, wat ik net ook al zei. Maar nee, verder. Ik heb daar wel later, heb ik daar, en mijn andere broer ook, hebben we daar wel onze, inderdaad, onze
sofa-sessies
over gehad.
Ja, ja, van
het mag, ja, zijn. Nee, dat hadden wij ook wel. Maar ik weet dat ik en mijn broer, dat was gewoon af en toe, ja. Dat zie ik nu ook bij mijn neefjes. Dat, ja, af en toe is gewoon pootje haken bij de anderen. Kijk wat gebeurt.
Nou, ik ben oprecht echt verdrietig. Nou ja, ik wilde heel graag een groot gezin. Dat mocht niet zo zijn. Maar vooral om deze reden. Ja. Ik denk, ik ontneem mijn kind echt. Ik kan er niks aan doen. Maar het oefenmateriaal, maar ook dat je echt daar even, echt, dat doe je niet bij je vriendjes. Weet je, dat is anders. Bij je broers kan je gewoon af en toe, of bij je zussen, daar kan je ruzie mee maken. Ja, ja. Kan je oefenen, kan je mee. En dan kan je ook heel veel frustratie gewoon even eruit gooien. En dat is niet altijd fijn. Het is heel fijn af en toe om één kind te hebben, hoor. Het is heel relaxed. Alleen, het is wel echt iets heel moois als leerschool om dat te doen. En
ja. Ja, ja, het kan ook wel misgaan.
Loop je altijd goed af? Nee,
nee,
zo is
mijn
het
vader
ook.
Heeft het ook wel eens verteld. Ja, die had dan een gezin van 9, in ieder geval 7 jongens. En op een gegeven moment ze wisten eentje die ging ontploffen na een tijdje. Die kon je een beetje 6 keer prikken en dan ontplofte het. Dus dat gingen ze allemaal doen.
Met z'n allen.
Ja, kijken wanneer die ontplofte.
Ja, dus ik ben wel ook veel geslagen door mijn broers en gepest ook.
Omdat? Omdat je ook ging
ontploffen.
Omdat
ik er was, ja. Ik ontplofte ook wel af en toe, ja. Maar dat was anders, ja. Dat is wel zo met je tussen ruzie tussen je broers of tussen je broers en zussen.
Het is een hele fijne.
Het is
anders
dan. Het is onvoorwaardelijk. Ja, ouders, ja. Ja, het is onvoorwaardelijk en je kan daar kan die stukken met je vrienden. Ja, die kunnen op een gegeven moment zeggen, ik ben klaar met jou. Ja. Weet je, zo'n broer of zus komt altijd alweer terug. En vooral is het natuurlijk, en dat is natuurlijk zeker ook in die puberteit, komt dat natuurlijk naar voren. Dan zit je gewoon je hoofd vol en heb je zoveel ellende meegemaakt. En dan kom je thuis. Ja, hoe heerlijk. Dan moet je dat gewoon kwijt.
Ja.
Ja, hapla, daar heb je een broer of zus. En die kan je gewoon inderdaad even laten struikelen. Dan kan je even je frustratie kwijt.
Die jongens van Oasis, die broers, lekker vechten altijd.
Dat waren jullie gewoon. Jullie waren Liam en Noel Gallagher van Word.
Nee, dat niet. Mijn grote frustratie was dat mijn broer echt veel groter en sterker is dan ik. Dus om mijn 12e kon hij mij al zo hard slaan dat ik het uit mijn hoofd ging laten om te pesten. Ja. Moest ik het heel geniepig aanpakken.
Het enige wat we altijd deden was dat mijn broertje was erg fan van Ajax. En dan deden we altijd aan de telefoon. Deden we net op de telefoon ging. En zeiden we altijd, oh, hallo Louis van Gaal. Hey, wat leuk je belt. Jelte, of die bij Ajax mag komen voetballen? Nee, die hebben net voor 18 jaar verhuurd aan Telstar. En dan werd hij super kwaad. Hallo, wij hebben een leuke middag. Dat is as far as it goes bij ons, zeg maar. Heel keurig allemaal.
Enfin, dat was het weer, mensen. Dank voor het luisteren. Vol nieuw herwonnen zelfvertrouwen verlieten we Tisha's knusse woning aan Tranendal. Van Dim hebben we echt geen kick gehoord. Wil je meer weten over Tisha? Kijk dan eens op haar site grootenklein.nl.
Dankjewel voor dit mooie gesprek.
Ja, geen
dank.
Hebben
echt veel geleerd.
Ik heb ook echt aan je lippen gehad.
Ja,
volgens mij is het heel goed om gewoon een onderwerp te doen waar wij eigenlijk niks van weten. Ja. Want dan lullen we het niet de hele tijd erdoorheen.
Ja, dat scheelt wel weer. Ja. Ja.
Nou, het is natuurlijk wel een heel leuk thema, omdat dat puber zijn dan zo heerlijk bij iedereen weer bij jezelf naar boven komt.
Ja.
En dat is ook, nou ja, grappig is, dat is misschien wel leuk om nog even mee te eindigen. Ik zeg altijd, uiteindelijk eindigt het, ik weet niet of die in mijn boek staat, maar wel bij al mijn lezingen. En dan zeg ik, uiteindelijk gaat het erom, be who you needed when you were younger. En dat is voor die puber, voor allemaal, maar zeker ook voor die puberteit denk ik heel belangrijk. Wat had jij nodig in die tijd, weet je? Ja. Wat? En als je dat als ouder niet vergeet, dan kan je al heel veel aansluiting vinden bij je. Bij je kind en zeker bij je puber. Maar daarvoor moet je af en toe wel weer even zo'n stuk terug naar de nostalgische moment dat je zelf puber was. Want dan weet je ook pas weer ook een
wie
beetje hoe het was. Ja.
Ja, wie je toen nodig had.
Ja. Ja.
Toen je omviel bij het kruidenrekje.
Juist. En toen je
een beetje aan je
hartstikke doodziek was. Dan zei dat je nooit meer ging drinken. En dat je moeder toen zei, nee, dat zeg je niet. Maar dat ga je juist wel weer doen. Maar het is oké.
Als je dit nou leuk vond, laat dan alsjeblieft een review achter op iTunes. En vertel het ons op Twitter. Wij zijn @ikkenniemandie. Ken jij een moeder of vader met een puber die dit zeker moet horen? Maak ze dan alsjeblieft attent op onze podcast. Heel veel dank aan Tisha voor de gastvrijheid en alle leerzame verhalen. En natuurlijk ook veel dank aan mijn vaste tafelgenoten Hanneke Hendricks en Alex van der Hulst. De productie was in handen van Anne Janssens van Dag en Nacht Media. We zijn ook nog steeds zeer benieuwd naar jullie eigen ervaringen met pubers. Heb je een goed verhaal? Laat het ons weten door een voicemail in te spreken op 06-8180-4297. Het nummer zetten we ook in de show notes. Dat was onze dubbeldikke pubereditie met Tisha Neven. Mijn naam is Nienke de Jong. Doeg! Oké, jongens, ik ga even baren. En daarna baby knuffelen. Inshallah, deo voor lente. Maar onze podcast gaat gewoon door. Journalist Neeltje Huurne neemt een paar keer mijn honneurs waar. Je kunt haar kennen van onze allereerste aflevering, die ene over slaap. Neeltje is inmiddels moeder van 3 kinderen en heeft heel veel zin om weer een paar afleveringen mee te praten. En wij zijn heel blij dat ze de tijd neemt om aan te schuiven. Hup Neeltje. En dan spreek ik jullie weer in de zomer. Tot dan. En dan wil ik nou een KitKat.